Goedemorgen allemaal.
Prachtig vol weer. Heb je mijn stem? Ben ik te horen? Ja, oké. We gaan verder met onze prekenserie over de kleine profeten. We hebben vorige week een hele prachtige preek gehad van Maria, die hier deze week alweer op het podium stond te zingen over Habakkuk. En ik vond het zo aardig, Maria vroeg nog van hoeveel Habakkuks hier in de zaal vanochtend. Niet zo gek veel. Vanochtend Micha. Micha is al een iets populairdere naam natuurlijk, misschien hier wel. Maar sowieso in het Oude Testament. Heel veel Micha's. Maar er is maar één Micha die dit boekje, het profetenboekje Micha, heeft geschreven. En als je mee wilt lezen, dat kan op de Beamer. Maar als je denkt van, nou, ik wil thuis wel eens verder lezen. Ja, het staat achter Obadja, Jona. En het staat voor, dat weet ik eigenlijk zelf niet eens uit mijn hoofd. Kun je nagaan. Nahum. Tussen Jona en Nahum. Micha. En die naam Micha, dat is een hele mooie naam. Dat zijn eigenlijk twee namen die je af kunt korten als Micha, namelijk Michael. De aartsengel Michael en die naam betekent wie is als God. Maar deze Micha is een, als je het voluit schrijft en zoals het staat in de Hebreeuwse Bijbel, dat is Micha Yahu. Eigenlijk Micha Yahweh. Dus niet wie is als God, zozeer, maar wie is als Yahweh. En dat is niet een vraag met een open einde, dat is niet een vraag waarvan je denkt van nou laat ik daar eens over nadenken. Nee, eigenlijk betekent die naam, het is een retorische vraag natuurlijk, die naam betekent niemand is als Yahweh. Heer, niemand is als u. En de grootheid van God, de onvergelijkbaarheid van Yahweh, God de heel andere, God die steeds weer anders is dan wij misschien denken, God die wij nooit in onze broekzaak kunnen hebben. Dat is ook een onderwerp van dit boekje, Micha. En dat is zo belangrijk. Dat we dat leren. Dat we dat beseffen. Dat we daar steeds weer naar teruggaan. Naar hoe groot God is. En we hebben het gezongen ook zojuist. Lied na lied. God, we maken u groot. Niet omdat wij God groter kunnen maken. Maar omdat ons hart dat steeds weer moet beseffen. Hoe groot God is. Hoe klein wij zijn. Micha. Niemand is als Yahweh. En de opening van dit prachtige boekje. Ja, dat wil meteen zeg maar die grootheid van God vol neerzetten. En ik moest in de voorbereiding, moest ik bij hoofdstuk 1 van Micha, moest ik een beetje denken aan dat muziekstuk. Alzo sprak Zarathustra. Dat is op zich niks christelijks aan. Maar jullie kennen dat wel, dat symfonische stuk. Niet als ik het zo noem waarschijnlijk, maar ba-dam, da-dam, bom, 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 bom. Ja, zijn we aan boord? Die paukenslagen, bom, 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 bom. Dat is een beetje wat hier gebeurt. Een soort spanning die wordt opgebouwd. Groots, een beetje onheilspellend, zwaar aangezet, paukenslagen, boom, boom, boom. Want Micha zegt, vers 2, luister volken, allemaal. Hoor aarde en wie haar bewonen. Hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Grote woorden. Zie hoe de Heer, hoe Yahweh zijn verblijf, zijn hemelse tempel verlaat, afdaalt. En over de hoogten van de aarde schrijdt. Echt het plaatje van God die de hoge hemel verlaat. En wij weten op zich wel dat het niet zoveel helpt om recht naar boven te kijken. Alsof daar de hemel is. Dan zouden ze in Australië zeg maar recht naar onder moeten kijken. Dat is niet het punt. Maar dat is de beeldspraak van de hemel die hoog is. God die onvergelijkbaar ver boven ons verheven is. En God, zegt Micha, pas op. Hij verlaat zijn hoge plek. Hij komt eraan. En God stapt uit zijn hemel. En onder hem, als hij de aarde raakt, smelten de bergen en splijten de dalen. Als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort. Pas op, schreeuwt Micha het uit. Pas op, God komt eraan. Hij is Yahweh, niemand is als hij en hij komt om te oordelen. Hij is niet te onderschatten, hij is geweldig, machtig, onvergelijkbaar groot, ontzagwekkend. En het zijn woorden die kunnen van alles oproepen. Ontzag, angst en misschien wel vooral tegen wie zijn deze woorden gericht? Luister, volken, allemaal, waar gaat God dan heen? Naar wie is hij onderweg? Over wie velt hij een oordeel? En Micha profeteerde in de tijd van koning Hiskia, zo'n 700 voor Christus. Over wie gaat God een oordeel vellen? Misschien Egypte, Babylon, Assyrië, de dreigende vijanden van Israël. De tekst gaat verder en Micha spreekt over het onrecht in Israël. En over hoe God wel moet komen om daar te oordelen. Want Jeruzalem en Samaria, zij baden in het onrecht en de afgoderij. Israël verdrukt, onderdrukt haar eigen burgers en inwoners. En God verdraagt het niet langer, hij zal komen om te oordelen. En waar naartoe is God onderweg? Micha maakt een soort onttrekkende beweging. Vertel het niet in Gat. Ween daar niet. Wentel je in het stof van Bet Leafra. En hij gaat door met die beweging van het noemen van plaatsnamen. Eén voor één. Safir, Sanaan, Bet Ha-Ezel, Marot, Jeruzalem. Omtrekkende beweging totdat de komst van de hoogste Heer tot stilstand komt in het stadje Lakis. Bind de wagen aan het span, bevolking van Lakis. In jouw huis het kwaad van Israël, de oorsprong van de zonde van Sion. Hier in Lakis komt de komst van de Heer met bergen die smelten als was, met pauken slagen tot stilstand. Hier in Lakis is het dat Micha namens God zelf spreekt en de leiders van Israël tot verantwoording roept. En Lakis was niet zomaar een stadje in het oude Israël. Lakis was een hele belangrijke vestingstad. Een belangrijk politiek centrum ook wel, in de tijd van koning Hiskia. Ongeveer 45 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. En wat de profeet Micha gaat aankondigen, is dat de stad aangevallen zal worden en ingenomen door de Assyriërs. Je leest dat eigenlijk al in hoofdstuk 1, namelijk hij zegt dat het lot van Samaria, en Samaria is al ingenomen, dat zal ook jullie ten deel vallen. En we weten ook dat dat gebeurd is. In de Bijbel in 2 Koningen 18 en 19 lezen we over de veldtocht van de Assyrische legers onder koning Sanherib. En dat Lakis werd ingenomen, maar dat het uiteindelijk tot stilstand kwam bij de muren van Jeruzalem. En niet alleen in de Bijbel, maar ook de Assyrische geschiedschrijving zelf heeft daar echt vrij gedetailleerd verslag van gedaan. En je ziet daar op de dia aan de linkerkant, dat heet de prisma van Sanherib. Die kun je bekijken in Jeruzalem in het Israël Museum. En daar staat gewoon in beschreven hoe Sanherib zijn veldtocht door Israël ging. En Lakis werd ingenomen En het stopte bij Jeruzalem op wonderbaarlijke manier. En als je nu die plek waar vroeger Lachis was bezoekt, dan zie je daar mooie archeologische opgravingen van de oude stad. Maar wat vooral in het oog springt, dat is een soort aardenwal, een soort dijk die de legers van Sanherib daar hebben gebouwd. Terwijl ze de stad belegerden, zodat ze zo hop, tegen de muur op konden lopen met z'n allen en de stad in konden wandelen. Maar dat is terugkijken. En dat is niet waar Micha mee bezig is. Micha kijkt vooruit, voorspelt. Hij duidt wat er mis is met de regering van Israël, met de Joodse leiders. Micha stelt aan de kaak en Micha komt met het oordeel van God. En het boek Micha leest eigenlijk als een dialoog, een gesprek. En zoals Habakkuk vorige week in de preek van Maria ging over een gesprek tussen de profeet Habakkuk, die schrok van de profetie die hij over moest brengen. En Habakkuk ging in de binnenkamer in gesprek met God. En dit is een ander soort gesprek. Dit is het gesprek van de profeet op het stadsplein, stel ik mij voor, van Lachis in het openbaar. Met tegenover zich de leiders van Israël. De leiders van Lachis in ieder geval. En Micha herhaalt in hun gesprek, in hun debat, steeds opnieuw dezelfde boodschap. En Micha zegt dan eigenlijk: leiders van Israël, vanwege jullie onrecht zal God jullie straffen. En tegenover hem staan de leiders van het volk. En die reageren steeds weer opnieuw ongeveer in de trant van: dat loopt niet zo vaart. Want God is genadig. En hij laat zijn volk nooit in de steek. Super Bijbels. Stel je eens voor dat je erbij bent bij dit gesprek op dat stadsplein in Lachis. En met de kennis van nu, zoals premier Balkenende altijd zei, hè, achteraf weet je het, met de kennis van nu, ja, dan is het misschien niet zo moeilijk kiezen van hey, wie heeft er gelijk. Dan weet je van ja, Micha had gelijk, dus ik ben voor hem. Maar als je het niet weet, als je die kennis van achteraf niet weten en je bent daarbij bij dat tweegesprek. Wie overtuigt ons dan? Welke stem staat ons het meest aan? En dat is eigenlijk niet een 1-2'tje. En dat maakt dit boek Micha zo ontzettend spannend. Want die leiders van het volk Israël, die de profetie, die de woorden van God niet willen accepteren, en die worden uitgebreid aan het woord gelaten en ze klinken echt super redelijk. En ze geven weerwoord niet door Micha, huppakee, in de gevangenis te gooien of te zeggen, jij bent stom. Nee, het is echt een interessant tweegesprek. Lees maar mee in hoofdstuk 2. En daar zegt Micha, wee hun. Wee jullie, leiders van Israël. Wee hun die kwaad in de zin hebben. En op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze een veld? Ze roven het. Willen ze een huis? Ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. En daarom, dit zegt de Heer, over dit volk zal ik onheil brengen. En Micha schetst hier het gedrag van dieven en rovers. Maar hij heeft het natuurlijk niet over een bende misdadigers. Hij heeft het tegen de leiders van dit volk. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben een corrupte regering. Jullie volgen niet de wet van God. De wet van God die zegt, bescherm de weduwe en de wees. En zorg voor alles wat arm is. Alles wat hulpbehoevend is. En zoals dat in zoveel landen, zoveel culturen gaat. Dat gebeurt niet. Alles wat arm is. Alles wat hulpbehoevend is. Dat is het eerste wat ook slachtoffer wordt. En zo is het ook in Israël. En de leiders van het volk die zeggen van ja joh. Doe niet zo overdreven. En ze zeggen tegen Micha, 2 vers 6, hou op. Hou op met dat geprofeteer. Komt er nooit een einde aan die beschimpingen? Wij voeren gewoon een hele normale politiek. We hebben een hele redelijke manier van het leiding geven aan dit volk. En zou dit het zijn? Jouw onheilsboodschap, Micha. Zou dit het zijn wat het volk van Jacob is aangezegd? We weten toch wel beter. Verliest de Heer zo snel zijn geduld? En je ziet ze om zich heen kijken bij de mensen die, laten we zeggen, om dit tweegesprek heen staan. Verliest de Heer zo snel zijn geduld? Wij weten toch wat beter. Zo kennen we onze God toch niet. Zouden dit zijn daden zijn? Kom toch. Kom nou, Micha. En opnieuw, Micha weer. Geef weerwoord in vers 9. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waar zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. Het gaat over de weduwe en de wees. De beschermende rol van de vader in het huis valt weg. En de moeder en de kinderen die vallen eigenlijk ten prooi aan de willekeur van de leiders van het volk. Och, maar dan komen die leiders weer met woorden. Zo vroom, zo poëtisch. En waarschijnlijk verzinnen ze deze woorden zelf niet in vers 12 en 13. Maar is dat een bestaande profetie waarvan ze denken van joh, laten we die nou eens even als weerwoord geven. Want nou komen we gewoon met het woord van God op de proppen. En zo leest het ook joh. Het is alsof we Jesaja lezen die prachtig profeteert over hoe God zijn volk bij elkaar wil brengen. En dit is dan het volgende weerwoord van de leiders van Israël. Oh, ik zal je bijeenbrengen, Jacob. Alsof God spreekt. Ik zal je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is. Ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining. Als een kudde in de wei. En de leiders, oh, ze gebruiken zulke vrome woorden die zoveel waarheid in zich lijken te dragen. Maar ze spannen die woorden voor hun karretje. Ze laten profetie buik spreken. En het komt er uiteindelijk op neer. Ze willen alleen horen wat ze willen horen. Ze willen alleen horen wat hun goed uitkomt. Ze willen een God dienen. Die geeft en vergeeft. En nooit ter verantwoording roept. En weet je, daarmee zijn die leiders misschien ergens wel herkenbaarder dan we zouden willen toegeven. Op zich is dat natuurlijk heel plezierig. En heel waar ook, een God die geeft en vergeeft. Zo kennen we God, een goede en genadige God, heerlijk. En wel zo makkelijk als we hem daar zeg maar binnen dat vakje, binnen dat kader kunnen houden. En dat doen we ook vaak. Dus als wij getuigen zijn van het debat tussen Micha die zegt, God komt eraan, berg je. En aan de andere kant, die leiders die zeggen, zo is God niet. Weet je, dan komen de woorden van die Joodse leiders misschien dicht bij hoe wij God zien, hoe wij God kennen, hoe wij graag willen dat God is. En als we getuigen zijn van dit debat, dan zeggen we misschien zonder de kennis van nu. Ja, er zit wel wat in wat die leiders zeggen. Want heeft God niet altijd het goede met ons voor? Heeft God niet altijd het goede met ons voor? Ja, toch? Maar tegelijk is dat de vraag ook. Die vraag. Waar heel veel van ons mee worstelen. Zodra het leven wat ingewikkelder wordt. Want we maken zoveel dingen mee. We hebben er net ook over gebeden. Als kinderen van God. Zoveel dingen die gewoon moeilijk zijn. Die niet te begrijpen zijn. Dingen die niet uit te leggen zijn. Vlak voor de vakantie begon. We twee begrafenisdiensten hier gehad in de gemeente. We hebben afscheid genomen van Sjaak Schook. En hij was wel wat ouder dan ik, maar best jong nog. Waarom moest hij nou overlijden? En de week daarop moesten Edgar en Janine afscheid nemen van hun zoontje Erik. Overleden vlak voor de zwangerschap voldragen was. Wat ontzettend intens verdriet. En zo spelen er veel meer dingen. Ziekte. Strijd. Dingen die ons lijken te overkomen als donderslagen bij heldere hemel. Of onheil dat zich al langer aankondigt, maar ondanks aanhoudend, vasthoudend gebed toch gewoon gebeurt. Relaties, huwelijken die stuk lopen. Ontslagen die vallen. Een kinderwens die definitief onvervuld lijkt te zijn. Een ziekteproces dat niet ten goede keert, maar alleen maar lijkt te verergeren. Heeft God niet altijd het goede met ons voor? Of heeft Hij niet alles in de hand? Ik geloof dat wel. Ik geloof wel dat God altijd het goede met ons voor heeft. En ik geloof toch dat Hij alles in de hand heeft. Weet je, het antwoord op de slechte dingen die goede, biddende mensen overkomen, dat is niet, misschien hadden we harder moeten bidden. Het antwoord is ook niet, misschien heeft God op sommige zaken geen invloed. Weet je, daar kan God niks aan doen. Weet je, het antwoord is in de eerste plaats, de wereld is gebroken. Niet kapot, maar gebroken. Ziekte, dood, onvolkomenheid, het is de rot, de roest die Gods goede schepping aan wil vreten. Die overal in is gekropen, overal invloed probeert uit te oefenen. En in die gebroken wereld is het voor ons soms zo moeilijk om te zien hoe Gods plan nou doorgang vindt. En soms ook zo moeilijk te geloven en te aanvaarden. Hoe God iedere situatie toch in de hand heeft. En hoe Hij bezig is wel degelijk het goede uit te werken in onze levens. En in de geschiedenis. Weet je, en ik moest ook afgelopen week denken aan die woorden van Jezus. Zoek. En je zult vinden. Vraag en je zult ontvangen. Klop en er zal voor je open gedaan worden. Joh, er blijft zoveel voor ons verborgen. We krijgen wel die opdracht mee. Zoek. Vraag. Klop. En het is een opdracht van Jezus zelf. Zoek. Vraag, klop. Als we dat serieus nemen, als we zo naar God gaan, gaat het licht van zijn openbaring in ons leven. Het plan van God gaat steeds verder open. Gaandeweg, zegt Spreuken, gaat het licht helderder schijnen. En soms blijft de vraag, want ons kennen, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, ons kennis schiet tekort. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. En nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. En in de tussentijd zoek, vraag. Klop. God laat ons niet altijd tot in detail zien wat zijn plan voor ons leven is. Sterker nog, God laat ons denk ik nooit tot in detail zien wat zijn plan voor ons leven is. Het ontdekken van Gods plan is onderdeel van het leven. En daarbij komt onze wens voor ons leven. Hoe wij willen dat ons leven eruit ziet. is sowieso nooit hetzelfde als Gods plan voor ons leven. En dat lijkt misschien wel een immense open deur. Maar vergeten we het soms niet? Zijn we soms niet iets te snel in het vereenzelvigen van God met al het goede dat we graag willen ontvangen? En alles wat goed gaat is volgens ons zegen, alles wat slecht gaat is strijd. Maar we vergeten soms dat we zien als in een wazige spiegel. Een hevige teleurstelling en groot verdriet hebben een plek in ons leven. En niet per se buiten Gods plan om. Er zijn zaken die we nog niet scherp zien. Hoe hard we die spiegel ook proberen op te poetsen. En ondertussen zoek, vraag, klop. Maar kun je ermee leven? Kun je ermee leven als er nog geen antwoord komt? Als het nog niet helder is. Want weet je, als je daarmee omleert te gaan, dat betekent het om God werkelijk te vertrouwen. Dat betekent werkelijk dat we Gods leiding over ons leven leren aanvaarden. Niet op een soort fatalistische manier van, nou ja, alles wat verkeerd gaat, nou ja, dat moet ik maar aanvaarden, accepteren. Ik moet mijn kruisje dragen. Nee. Leren accepteren dat God in iedere omstandigheid regeert. Dat het hem niet door de vingers glipt. Ook als de crisis niet wordt opgelost. En we kunnen de Bijbel van voor tot achter kennen. Er zullen vragen over ons leven open blijven. Er zullen vragen open blijven waar we pas antwoord op krijgen als we oog in oog met de hemelse Heer staan. Als we gekend worden, als we kennen zoals we nu ook gekend worden. En ook dat betekent niet dat we maar gewoon ons lot moeten dragen. Ik begrijp het pas in de hemel. Nee. Maria zei het vorige week ook in haar preek. Als je een vraag hebt, als je worstelt met een open vraag, ga naar de binnenkamer. Zoek God in de stilte. Zoek, vraag, klop. Maar weet dat als er een antwoord uitblijft, God regeert en hij is goed. We hebben niet een eendimensionale God. Die leiders op het stadsplein in Lakis, die zich verzetten eigenlijk tegen het woord van God, die het niet wilden horen wat Micha had te zeggen. Ze hadden een eendimensionale God. Ze hadden een God die zo moest zijn en niet anders. En als het niet goed is, dan komt het niet van God. Als ik het niet goed vind, dan komt het niet van God. Als ik het niet goed vind, dan klopt het niet en dan gaat het niet zoals het moet zijn. En dan is er kortsluiting. Maar wie is als Yahweh? Wie is als Yahweh? Niemand is als Yahweh. Hij is de grote, onvergelijkbare. Hij is hoog verheven. En ja, we mogen hem van zo dichtbij kennen. En ja, we mogen hem aanspreken als vader. Papa. Zo intiem mogen we hem kennen. Maar dat betekent niet dat we hem begrijpen. Dat we hem in onze zak kunnen stoppen. Herkennen wij nog de stem van de profeet, van Micha? En ik bedoel niet van onheil komt over u. Ja, dat was toen. Dat is niet de boodschap hier vanochtend. Maar herkennen wij nog de stem van God, ook als het ons niet aanstaat? Accepteren we nog dat God de regie kan hebben, ook als de crisis uitbreekt? Of willen wij liever een eendimensionale God? Dat maakt het leven wel heel overzichtelijk, totdat het gaat stormen. Totdat het golft om je heen. En totdat je wegzinkt in die golven. Want je kende hem niet echt. En hoe gevaarlijk is dat? En voor wie dacht dat God begrijpelijk is. We kennen God toch in de eerste plaats door Jezus. En Jezus is gekomen op een onbegrijpelijke manier. Profeten zoals Micha, die hebben honderden jaren voorzegd dat hij zou komen. Maar toen het zover was, was het zo anders dan wie ook had kunnen denken. Want hij kwam niet als de overwinnaar die de mensen bedacht hadden. Met de Bijbel in de hand. Vanuit menselijk perspectief kwam Jezus als verliezer. Als een onbeduidend kindje. Arm. Beetje dubieus bastaardkindje. Als profeet niet geaccepteerd. Gevangen genomen, bespuugd. Bespot, vernederd, gemarteld, gedood, begraven. Dat is Jezus. Vanuit menselijk perspectief. Zo is God naar ons toegekomen. Het onbegrijpelijke van het leven, het onverwachte, het onwenselijke, het verdriet, de immense pijn, het zit allemaal in het leven van Jezus. Maar dat betekent ook dit. Al het onbegrijpelijke dat ons overkomt, in al het onwenselijke dat jij ook meemaakt, in al het verdriet dat je helemaal niet eens aan kunt, daar is Jezus ook. De hemel is niet in paniek. Het plan is niet gewijzigd. En het plan voor ons leven, voor mijn leven, voor jouw leven, is uiteindelijk dit: Jezus te volgen. En de wens voor jouw leven mag simpelweg dit zijn: Jezus te kennen, de Vader te kennen. En wanneer we geconfronteerd worden met de grote vragen van ons leven, met het onvolkomen kennen van God en zijn plan, laat dat je naar Jezus drijven. Dat we meer van hem leren. Want hij is een bron van liefde. Een bron van wijsheid, kennis en goedheid die nooit opdroogt. Wat een rijkdom is er bij hem. En ook, en juist, als we met lege handen staan. Bij Jezus. Krijgen de verwarring. En de verdriet. Een plek. Niet een plekje. Nee, de plek die het hoort te hebben. En de Joodse leiders in Lachish. Zij werden overvallen en verrast. Door die profetie. Door het woord van God. Omdat ze God niet echt kenden. Omdat ze God zelf wilden definiëren. Hij is goed, hij heeft geduld, hij doet ons geen kwaad, we hebben geen last van God. Het is gevaarlijk. Het was gevaarlijk voor hun om zo te denken. Het is gevaarlijk voor ons om tevreden te zijn met een kleine, beperkte God. Ik wil jullie allemaal uitdagen om God werkelijk te leren kennen. In de diepte van ieder element van je leven. Ik wil je uitdagen om bij jezelf na te gaan. Om bij jezelf te onderzoeken. Wat begrijp ik niet? Waar zit nog een onbeantwoorde vraag? Waar doet het nog pijn? Welke vragen leven er in mijn hart? Welke vragen heb je misschien weggestopt? Omdat je denkt dat ze eigenlijk geen ruimte, geen plek, geen plaats hebben in de nabijheid van God. Al je vragen, al je pijn, al je verdriet heeft een plek juist in de nabijheid van God. Ga ermee naar hem toe, breng het in gebed. Ken hem. Niemand is als Jahwe. Amen. We gaan straks samen zingen. Ik wil eerst samen in gebed gaan. Zullen we gaan staan uit eerbied ook voor de Allerhoogste God? Ik wil de bidders vragen Als ze er zijn om bij het kruis te zijn. En als je denkt van ik wil graag voor me laten bidden. Doe dat ook. En ook als we straks gaan zingen. Neem de tijd om God te zoeken. Zing mee of zoek rust. Maar zoek Hem. Zoek, vraag, klop. Vader, U bent hoog verheven. En Heer, waar we ook staan in ons leven. Heer, met welke vragen we er ook zijn. Heer, we willen zeggen, we willen uitspreken, we willen belijden. U bent goed. Heer, U bent goed. Niemand is als U. U bent liefde. U bent volmaakt. Heer, we willen U kennen. Heer, het is mijn gebed. Heer, dat ik U steeds beter leer kennen. Heer, dat ik U leer accepteren. Heer, ook als het stormt, als het golft. En kom, Heilige Geest. Heer, open ons hart. Open onze ogen. Heer, leer ons om onze ogen naar U op te heffen in alle omstandigheid. En leer, Heilige Geest, leer ons hoe groot de naam Jahwe is. Heer, niemand is als U. Amen. We gaan samen zingen.